Zoals het scherm aangeeft, zullen wij nu ons bezighouden met het volgende gedeelte aan de hand van een inleiding die broeder Philip Nam zal houden. We denken dat we daar toch wel een uur de tijd voor kunnen nemen. Als het minder wordt of meer, dan merken we dat wel. Want u weet ook dat hij met een moedertaal, waar is het Spaans of Engels in het Nederlands, zich mag uitdrukken. Dat is heel bijzonder, maar toch ook wel moeilijk. We willen hem graag ook aan de Heer opdragen. Heer Jezus, we willen u danken dat we ook nu uw zegen mogen vragen over de dienst van broeder Philip. We willen u bidden dat u hem helpt om de juiste woorden te vinden, ook in het Nederlands, als dat toch de taal is waarin we met elkaar communiceren. Maar hij zijn gedachten anders denkt soms, omdat het in een andere taal gebeurt. Heer, ik weet niet precies hoe het gaat, maar het is een extra moeilijkheid. En daarom willen we u bidden dat dat toch niet een belemmering mag zijn om namens u te spreken, om uw geest te hebben, om die te voelen en te merken. Heer, het zijn ook moeilijke dingen waar het om gaat. Over het gedrag van mensen en over het bijzondere van uw houding en uw gedrag in alles. We willen u bidden, Heer, dat ook dit moment van samen luisteren naar uw woord voor een zegen mag zijn voor ons, maar zeer zeker ook voor hem. Wil u hem nabij zijn en kracht geven. Amen.
Goedemorgen. Zo, is goed met jullie te zijn om een interessante thema te praten, te denken. Een paar weken geleden, 4 of 5 weken geleden, ik was bezig met Jaap Evendraad om deze hoofdstuk te delen. Wie doet wit? Welke stuk van hoofdstuk 26? En mijn voorkeur was voor de tweede deel. Waarom? Omdat ik zie meer pijn en leiding in het tweede deel. En dat is het thema dat houdt mij een stuk bezig in de laatste paar jaren. 3,5 jaar geleden hebben wij naar Nederland gekomen. En ik geniet te veel van mijn zendelingenwerk in Colombia. En dan, wij moeten onze eigen plek hier in Nederland vinden. We weten echt dat onze identiteit heeft niet te maken met je werk, maar dat ons Heer heeft ons lief. En je weet het en je zegt het en je gelooft het. Maar om de ervaring te hebben, oké, zonder werk, hoe gaat het? Wie ben ik? Wat is mijn plek? Het is een pijnlijk proces. En 2 jaar geleden, mijn vrouw Hanneke had een burn-out. En dat... het was echt dichtbij, natuurlijk mijn vrouw. Als het was van iemand anders, ik zeg, ja, neem een vakantie 2 of 3 weken en dan maak het niet zo moeilijk, vrouw, doe maar, ga door. Maar het is je eigen vrouw en dan je denkt, ja, ik ken haar voor 20+ jaren en het is raar. Het geeft pijn om, om je vrouw te zien zo veranderd. En dan, 6, 7 maanden geleden, ik was in Utrecht voor 2 maanden met mijn zoon met een hartoperatie. Bijna 6 weken in intensive care, elke dag, ochtend, middag en avond en met de ups en downs en zo. En je vraagt, ja, waarom? Het is niet alleen een pijnproces, het is een theologische worstelen binnen jezelf. Wat precies, wat is de bedoeling hier? Dus ik heb, interessant en genieten om bezig te zijn, niet met de mijn pijn, met de pijn van de Heer Jezus. Hier in hoofdstuk 26. Dus wat ik probeer vanmorgen te doen, is eerst aandacht te geven aan Petrus. Petrus, ja, in de hoofdstuk, we zullen lezen, we hebben een stuk van Petrus. En daarna een aandacht te geven naar de Heer Jezus. Ik hou van Petrus, omdat hij heeft een mooie hart. Maar hij doet het af en toe een beetje verkeerd, maar hij heeft een mooie hart. En natuurlijk, we houden ook van de Heer Jezus. Oké, dus Matthäus, hoofdstuk 26. Ik lees uit van mijn nieuwe Bijbel, direct van de hemel voor de Nederlanders, de herziene Statenvertaling. Matthäus, hoofdstuk 26, vanaf vers 31. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voortgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook aan de discipelen. 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette, en zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad: mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder... Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij de discipelen en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Vers 47. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam er aan met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Hij die hem verraden had met hen een teken afgesproken en gezegd: diegene die ik kussen zal, die is het, greep hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem: vriend, waarom ben u hier? Toen kwamen zij dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Nog een stukje pijn. 52. Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug in zijn plaats, want allen die naar de zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk u dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte: Ben u er met zwaarden en stokken op uit gegaan, als tegen een misdader, om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchten. Dus ik zie in deze stuk dat we hebben net gelezen een contrast, een tegenstelling tussen Petrus en de Heer Jezus. Petrus vecht om de Heer te behangen. Om nuttig te zijn, een sterke wil moet gebroken worden. Ik vind dit interessant. Ja, toen ik in Utrecht was, in deze tijd, in de McDonald House, ik heb een beetje meer tijd om de Bijbel te lezen en zo, en ook een goede motivatie. En ik lees de eerste brief van Petrus, en ik was verrast hoe sterk anders Petrus is in de brieven van de Petrus van de evangeliën. De Petrus van de brieven, hij is zo meer zachtmoedig, hij is meer zoals Jezus. En er is een 30 jaar verschil tussen de Petrus van de evangelie en de Petrus van de brieven. De Heer was bezig met Petrus. Hij had een mooie hart, erg enthousiast en zo, maar hij had ook een sterke wil. En God moet eerst dat sterke wil kapot maken. In vers 31 in de Bijbel, kijk eens, 31. Jezus zegt tegen Petrus: U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen. En dan, wat is de antwoord van Petrus in vers 33? Petrus antwoordde hem en zei: Nee hoor, niet ik. Al zouden zij ook allen aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Hé Jezus, je hebt het verkeerd begrepen, man. Ik ben niet hetzelfde van de anderen. Ik bleef aan jou trouw. Maar we weten dat hij was niet sterk genoeg om zijn ogen open te houden. Ja, een paar uurtje later, hij slaapt. Petrus moet leren dat als de Heer Jezus iets zegt, zo gaat het. Het is niet om discussie. Heer Jezus zegt tegen Petrus: Ja, jullie gaan weg. En hij zegt: Nee. Je zegt niet nee tegen de Heer. Hij moet ook een paar andere dingen leren. Dat hij niet zo sterk is. Hoe voel je jezelf? Soms, ja, we zijn christen voor 5 jaar of 20 jaar of 40 jaar. En ja, ik ben een van de paletjes en columns in mijn vergaderinggemeente. Ik ben gelukkig, de Heer heeft mij in deze gemeente. Gelukkig, mijn broers en zusters hebben mij hier. Ik ben een sterke broeder of zuster. En ik moet voorzichtig zijn. Als wij denken dat wij zijn zo sterk, de Heer is bezig om iets in ons te veranderen. Toen Judas kwam om met anderen om Jezus te arresteren, we leren van Lucas 22 dat de anderen vroegen aan Jezus: Heere, zullen wij eer met de zwaard op inslaan? Dat is een mooie vraag. Ze hadden 2 zwaarden en zij vragen tegen Jezus: Is dit de moment om onze zwaarden te gebruiken? Dat was vers 49. En in vers 50 meteen, een van hen, Petrus, trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Petrus wacht niet voor een antwoord. Ja, ik weet hoe het moet. En ik ben zeker dat Petrus probeerde niet de oor af te snijden. Hij probeerde de hele hoofd af te snijden, maar het lukt niet, ongelukkig. Maar ja, hij was spontaan. Ik merk dat in Nederland, ik merk dat de woord spontaan is hoog in prioriteit. Als alles spontaan is, dan natuurlijk, het moet goed zijn. Bijna. En Petrus is een mooie voorbeeld. Dat af en toe spontaan zijn is niet goed. Omdat de Heer heeft ook een plan. En de spontaniteit van ons soms gaat tegen wat de Heer heeft een plan te doen. De plannen van de Heer worden immers niet uitgevoerd door de kracht en het werk van ons vlees. Misschien een andere ding dat Petrus moet ook leren in deze periode, was dat achter de hele sfeer hier, er was een geestelijke oorlog. Er was iets achter. Petrus ziet meteen de koninkrijkproject en ik moet met Heer Jezus verdedigen. Hij is de key figure in onze koninkrijk en ik moet iets doen hier. Maar achter, Satan was bezig. Satan had een plan. In Lucas 22 lezen wij, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist, uw meervoud, opgeëist om te ziften als twaard, als tarwe, de tarwe. Jezus heeft dit tegen de discipelen, tegen Petrus gezegd. Waarom? Omdat hij wist dat niet. En het was belangrijk dat hij wist dat, er is iets geestelijks hier. Satan is bezig en je moet dat weten. Wat ik vind bemoedigd hier, is dat Satan kan niet meteen ingrijpen. Hij moet eerst vragen. Hij moet toestemming krijgen. Hetzelfde verhaal, wij lezen ook in Job. In Job hoofdstuk 2 vers 6. Satan zegt, kijk eens, je hebt een jonge man, oude man daar, een rijke man, hij houdt van jou, maar hij is ook rijk, en daarom denk ik. En hij vraagt, kan ik iets met hem doen? En Heere God zegt tegen Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Dus hij moet toestemming vragen en de Heere God geeft grenzen. Je kan dit doen en niet meer. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lezen wij, en God is trouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. God is trouw. Hij geeft grenzen en Satan, als hij wil iets met ons doen, hij moet toestemming krijgen. Boven wat u aankunt. In de loop van de laatste, ik ben getrouwd, bijna 24 jaar of zo. En in deze twee decennia plus, ik denk dat wij zijn verhuisd 12 keer of zo. In Engeland een paar huizen, dan in Canada één, dan in Colombia een aantal huizen, in Nederland één huis. Dus, maar de verhuizing is interessant, maar veel dingen gaan naar de prullenbak en dat is ook nuttig, merk ik. En in Colombia, als je verhuisd van één stad naar een andere, je verhuurt een grote wagen en dan je kunt voor alles betalen. Of je zegt, ik betaal voor de wagen, ik wil mijzelf de werk doen. Dus ik vraag mijn kinderen, een vrouw, ook een jonge leeuw van de vergadering of zo, kunnen je mij helpen voor een dag? En ik betaal voor een dag en het is een lekkere soort of werk. En dan, je zit in een grote wagen en je pakt een pot met een plant en je kijkt buiten en er zijn een aantal mensen. Je moet kiezen, wie zal dit plant geven? Dus als het is een kleine plant, je denkt, mijn kleine dochter van 10. Ja, dan zeg ik, doe maar. Ja, als je pakt koelkast, je denkt niet aan je vrouw, Wel, ik denk niet aan mijn vrouw. Je weet het nooit met Nederlanders. Maar ja, je zoekt twee sterkere jongen en zei: hey man, hier is de koelkast. En daar komt de koelkast. Je keek eens aan wat soort of personen zijn daar beneden en dan je geeft hen een last. Ik denk zo werd het ook met de Heer Jezus. Hij ziet iedereen van ons en hij zegt: ja, hij is een nummer 7 broeder, ik kan hem een nummer 7 last geven. Dat zuster, zij is een nummer 9, sterke zuster in geloof. Ik kan haar iets anders geven. En deze lieve zuster, ja, zij is een beetje oud, maar zij bleef een nummer 2. Alleen een kleine potje geven. Ja, het heeft te maken, ja, dat de Heer kiest. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Misschien je zit in een moeilijke situatie. Ja, het is een, ja. En dan in een moeilijke situatie, je vraagt, ja, waarom kreeg ik dit zo zwaar? Is dit echt nodig? En als het duurt een beetje, en het is niet opgelost in een week of twee, dan krijg je een andere soort of pijn. Maar het is echt bemoedigend te weten dat de Heer beperkt en hij kiest. Het is niet toevallig dat je hebt dat bepaalde beker of last. Het tweede stuk van de vers 22, Lucas 22, vers 1 en 32. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Mooi, hè? De Heer Jezus wist het hele proces. En hij bleef bidden voor Petrus. Niet dat hij ze niet verlogen, niet dat hij ze niet wegrennen, maar dat zijn geloof niet ophoudt. In Hebreeën 7, 25 lezen wij dat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Heer Jezus, voor ons pleiten. Het is een beetje van een rare concept. Ik ben niet oud met dat concept. Dat Heer Jezus is God en hij pleit voor mij tegen de Vader binnen dezelfde God. Maar ik vind het mooi dat hij heeft dat aandacht voor ons. En u, derde stuk, en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Mooie boodschap van hoop. Navallen en berouw brengt genade restauratie. Ik weet niet precies jouw verhaal. En soms, wij zijn niet zo goed christen. Maar het is mooi te weten dat de Heer heeft een nobele taak voor elke herstelde gelovige. En wij zien dat ook met Petrus. Oké, zover met Petrus. Hij is een mooie man en wij leren veel van hem. Om onze sterke wil te verbreken. De Heer Jezus had geen sterke wil om te verbreken. Dus het is goed om dit, maar wij wel. Dus wij zijn een beetje meer zoals Petrus in dat geval. En als je bent in een moeilijke situatie, is goed te vragen. Heer, wat houd je bezig met mij? Wij zijn onze moderne gedachte, wij houden helemaal niet van pijn. Elke stuk van pijn, we hebben een tablet voor. Of een injectie voor. Of iets anders voor. Pijn is echt niet meer nodig. En wij houden niet van pijn. Het thema van genezing is een grote thema in de christelijke wereld vandaag. Ik denk, ja natuurlijk, we kunnen de Heer bidden voor genezing. Maar het thema van waarom God heeft ons pijn. Het is niet toevallig. Maar God heeft een doel met pijn. Met verbrokenheid en zo. Ik denk dat is het thema waar we hebben meer balans nodig. Ik heb iets geschreven over gebrokenheid. Dit is ook beschikbaar nu in Nederland, het Nederlands. Maar het is ook om ja een beetje te werken, het thema. Dat verbrokenheid en pijn is niet altijd slecht. Soms het is de enige manier dat God kan ons aandacht geven en ons veranderen. En met een liefdevol hart, de Heer geeft ons pijn. Nou, hier voor de Heer Jezus. Jezus geeft zich over aan de Vader. Wat is dat beker? Als je de woord beker zoekt, zo, ik vind een aantal keer in de Bijbel, waar bijvoorbeeld in Psalm 16 vers 5, het heeft te maken met een zegening. In Psalm 116 vers 13 heeft te maken met redding. In Jesaja 51 17 heeft te maken met Gods toorn. Jeremia 25, 15 heeft te maken met een ramp. Dus de woord beker is een van een brede soort of term. Het heeft te maken, is een symbool van zijn door God bepaalde roeping of lot. God heeft een roeping voor jou, voor mij. Hij heeft een lot voor jou, voor mij. En wij misschien een naam, een symbolische naam, is dat hij heeft ons een beker. Wij hebben de keuze dus om de beker te ontvangen, of te vechten met de beker. En, zoals de Heer Jezus bedoelt, in Matthäus 26, dat we hebben net gelezen, dan de beker is verlossend lijden. Jezus wist niet alleen wat er gaat gebeuren met Peter en de andere discipelen. In Johannes 18 vers 4 lezen wij dat Jezus dan, die alles wist wat er over hem gekomen zou. Dus de Heer Jezus wist precies wat staat in dat beker. Wij komen tegen bekers en wij zien de beker. Ik kan niet binnenkijken, gelukkig. Maar de Heer Jezus wist precies hoe het was en wat was binnen dat beker. Nou, hier is een belangrijk punt. Ik heb drie punten. En dit is mijn eerste punt over dat de Heer Jezus geeft zich over aan de Vader. De Heer Jezus wist dat zijn Vader de beker had voorbereid. De beker was niet bad luck. De beker was niet onvermijdelijk. De beker was niet gedwongen door de Joden. De beker was niet gedwongen door de Romeinen. Het was niet gedwongen door Satan. Zijn liefdevolle Vader bereid het voor hem en gaf het aan hem. Kijk eens, in vers 31, hoofdstuk 26, vers 31. Toen zei Jezus tegen hem, u zult in deze nacht al allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven. Jezus wist dat de hele gebeurtenis voor de volgende paar dagen waren geschreven. Geschreven in het volgende stuk, ik zal de herder slaan. Wat is dat ik? De Romeinen? De Joden? Satan? De Heer, de Vader, God. Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Vers 39. Nadat vers 39. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dus de u wilt, de vaders wil, was pijn aan de Heer Jezus te geven. Wat ligt in de beker was geen toevalligheid, het was een keuze van de Vader. Het was de wil van de Vader. Vers 42. Nog een keer. De laatste stuk. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Uw wil, dat was het. Vers 54 en 56 heeft ook te maken met de schriften. 54. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Ja, God had dat eerder gezegd en zo moet het gebeuren. Een jaar of zo geleden hadden wij een getuigenis in Eindhoven. Dus een broer die op reis was in Duitsland met zijn gezin. En hij had een ongeluk in zijn auto. Hij was, ik denk, met zijn vrouw en twee kinderen in de auto met een bagage en zo. En hij heeft een ongeluk. Het heeft niet te maken met slechte rijders in Duitsland. Het is geen Duits grapje of zo. Het is alleen, hij was snel in de weg en dan had een ongeluk en de auto was helemaal kapot. Maar zijn vrouw was goed en de kinderen waren goed en hij ook. Dus hij heeft, ik denk het was een jaar of een anderhalf jaar geleden, hij heeft zijn getuigenis gegeven. In het begin van de ochtend. Nou, wij waren allen blij. De goedheid van de Heer. De hele avondmaal heeft te maken, toen, in deze zondag, met hoe goed onze God is. De woorddienst daarna heeft te maken met hoe goed de liederen heeft te maken met hoe wonderbaar en hoe mooi de Heer is. En wij hebben genieten van deze zondag. Maar toen ik thuis kwam en ik zat met mijn kopje koffie om te denken. En ik denk, ja, als de broer zijn vrouw heeft verloren. Als hij een kind in de ongeluk heeft verloren. Zou de dienst hetzelfde zijn? Of is alleen God goed als het gaat zoals wij vinden het goed is? En dan wat gebeurt als het gaat een beetje anders? Of echt anders? Kan God ook goed zijn als je vrouw stierft? Kan God goed blijven als je kind stierft? Handelingen 2 vers 23... Een woord van Petrus. Deze Jezus, zegt Petrus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, etc. enzovoort. Interessant. De Joden, Judas, de Joden, de Romeinen hebben alles slecht gedaan. Maar ik vind, God de Vader was bezig achter daar. Een stuk later in Handelingen, het was een gebed voor de hele, de hele gemeente was in gebed. En ze hebben gebeden, want in waarheid tegen uw heilige kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met iedereen in de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand... Wat uw hand en uw raadsbesluit tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Interessant. Ik lees hier dat God de Vader was bezig met al deze pijn. Profetische stuk. Jesaja 35, 53, vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrezelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Made him to suffer. Nou, ik weet niet precies hoe werkt met jouw theologie. Zijn we comfortabel met deze teksten? Ja, het is een stuk van de Bijbel, het is een stuk van de waarheid, het is een stuk dat wij moeten ook wennen om comfortabel te zijn. Nou, om een beetje van onze ogen van de Heer Jezus aan onszelf te kijken, wat is nu onze beker? Wat heb jij in handen? Zie jij de hand van de Heere God in jouw beker. Dat hij is bezig om dat beker te voorbereiden. En misschien in deze momenten waar wij kan dat niet zien, misschien moeten wij dat echt geloven, omdat het blijft waar. Nou, sommige moeilijke bekers komen als een verrassing. Er zijn een aantal ook moeilijke bekers, dat komen niet als een verrassing, maar ja, je hebt een beetje tijd om voorbereiding te doen. Voordat wij gingen met Edward naar het ziekenhuis in Utrecht, voordat deze tijd, ik ging met Anneke een nachtje weg, in Gent een nachtje, twee nachtjes, ook een beetje voorbereiding te doen. We weten niet precies hoe het gaat met de operatie, hartoperatie, dus het is goed om ons eigen hart om voorbereiden te zijn. Nou, je kan proberen om te voorbereiden, maar je kan niet echt alles doen. Ja, maar ik merk dat de Heer Jezus was ook bezig met voorbereiding, voordat hij de beker drank. De Heer Jezus bereidt zich voor om de beker te drinken. Bijvoorbeeld, een van de bekers dat als Jezus komt niet snel terug, is de oude tijd. Iedereen van ons wordt ouder. Ja, niet alleen de vrouwen, maar de mannen ook. Ja, wij worden elke jaar een jaar ouder. En ik merk dat de laatste paar jaren van oudere mensen zijn niet altijd makkelijk. Als Jezus komt niet snel terug, dan misschien ik zou ook een tijdje in een bed hebben. Een tijdje waar ik moet erg afhankelijk zijn van iedereen. Van een verpleegster van 17 jaar oud en zo. En van alles. Kan ik voor dat voorbereiden? Ik zie er zijn rustige oude broeders en zusters in de late jaren. En ik vind er zijn ook bittere broeders en zusters van de laatste jaren, in de laatste jaren. Ja, misschien een stuk voorbereiding is nodig. Zo. Hoe bereidt de Heer Jezus zich voor om de beker te drinken? Ik heb mijn voorstel hier, vier dingen. Eén is de soevereiniteit van God. Hij herinnert zich wie zijn beker had bereid. Als je zit in een oude bejaardenhuis of in een ziekenhuis of met een financiële crisis of met een probleem met een kind of een moeilijke schoonmoeder of zoiets. Is goed te denken dat de Heer Jezus, de Heere God, is achter de hele dingen. Dat het komt niet toevallig. Hij wist dat de Vader met liefde onze persoonlijke beker bereid heeft in harmonie met zijn wil en liefdevolle macro-universele plan. Wij zijn gericht veel onszelf en wij denken af en toe dat wij zijn de centraal stuk van de universe, van de heelal. Ik hoop niemand om te disillusion, maar we zijn niet de centrale stuk van de heelal. God heeft macroplan. En hij heeft ons echt lief, maar wij zijn een deel van een macroplan. Toen wij van Colombia naar Nederland kwamen om te wonen, ja, we hebben elke kind van onze vier kinderen lief, maar geen van de kinderen is de centrale punt in onze gezin. We maken een plan, een verandering, overstappingplan voor de hele gezin. God heeft ook macroplannen en hij is bezig om zijn macroplannen uit te voeren. Soms, wij kunnen niet echt zien waarom wij moeten een moeilijke tijd hebben. Maar als een deel van dat grote macroplan, het geeft een beetje meer meaning. Heer Jezus wist dat op elk moment hij kon roepen voor legionen van engelen. Hoeveel legionen? 12. En hoeveel engelen zijn in een legioen? Ja, ik heb gehoord ook dat de Romeinen had 6000, een compleet legioen was ongeveer 6000. Dus dat is veel, behoorlijk veel engelen. Dus op één keer moment, Jezus kan zeggen, ik stop. Nou, als ik dat kracht zou hebben in Utrecht deze 2 maanden, ik zou de stopknopje vaker doen. Maar de Heer Jezus, hij had dat, hij wist dat hij kan alles stoppen, maar hij zegt, nee, ik ga door. De soevereiniteit van God in onze moeilijke momenten. Ik zie ook dat de Heer Jezus, dat hij zoekt gemeenschap, vriendschap. In vers 36. Toen ging Jezus met hun naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. Het is een beetje een rare tekst. Ik denk, wij vandaag zouden zeggen, zullen wij hier een bisdom hebben? Kunnen jullie je hand op mij letten? Maar Heer Jezus zegt, ja, lekker rustig zitten, ik ga bidden. In Lucas 22, Jezus zegt tegen de discipelen, ga jullie hier bidden, ik ga daar bidden. Maar hij zoekt de aanwezigheid van 8 van zijn discipelen. Ik denk ook in moeilijke tijden, het is ook goed om ook, wij zijn een deel van een lichaam, wij zijn een deel van een gezin, geestelijke gezin, en wij kunnen ook een stuk ondersteuning vinden van onze broers en zusters. Hij roept Petrus, Jacobus en Johannes, de speciale trio. Een paar maanden eerder, hij heeft de trio uitgenodigd om zijn heerlijkheid te zien op de berg. In Matthäus 17. Een stuk later, hij heeft de drie uitgenodigd om zijn kracht te zien in het huis van Jairus in Lucas 8. En hier, hij heeft dezelfde drie uitgenodigd om zijn leidingsweg te zien. Blijf hier en waak met mij. Waak met mij. De uitdrukking met mij in vers 83 en 40. Het komt voor alleen in Matthäus. Met mij. Als mensen in pijn zitten, het is makkelijk om Bijbelteksten te sturen. En goede advies. Echt ware advies te geven. Nou, dat is niet slecht. Maar soms het is alleen de aanwezigheid dat helpt om daar te zitten. Of wij denken aan jullie of zoiets. Ik merk dat Heer Jezus wil alleen bidden. Maar hij brengt 8 discipelen tot zover en nog een 3 tot zover. Een beetje dichterbij. Maar ik moet dit alleen doen. Dus ik denk de les om, wij moeten niet altijd, wij christenen zijn gefocust om de waarheid te zeggen. En misschien het theologische kader te geven naar jouw probleem. En soms alleen daar te staan. Toen onze Edward was geboren, 16 jaar geleden. Hij was geboren met een hartprobleem. En dat was de eerste moeilijke situatie we hadden met hem in Colombia. En ik kreeg een aantal broers en zusters met een brief of zo. Maar ik herinner 1 Colombiaan broer. Hij kwam tegen mij, ik vergeet het, Nelson. En hij komt tegen mij en hij doet zijn arm op mijn schouders. En hij blijft daar en hij zegt niets. Hij keek me aan en dan hij was weg. En ik heb vergeten al dat theologische advies dat ik heb gekregen 15, 16 jaar geleden. Maar ik vergeet dat niet. Misschien goed advies voor ons ook. Heere God, in Lucas 22 lezen wij dat Heere God heeft hem een engel gestuurd om hem te versterken. Maar ik denk een les dat ik heb, we kunnen het hier lezen, maar ik denk het is echt waar. Dat het is een deel van onze worst, onze pijn, wij kan nooit met iemand anders delen. Het is een worsteling met jou en mij, alleen met de Heer. Probeer eens maar niet alles te delen. Het is een stuk waar jij alleen met de Heere God worstelt. En ook van buiten. We moeten ook leren dat er is een deel van de pijn dat iemand, ja, wij kan dat niet helpen. Gebed. Het was intens, emotioneel. Ik was op bezoek in Duitsland, ik denk een paar jaar geleden, op een conferentie. Het was mijn eerste keer in dat buurt. Ik ken niemand. Dus ja, voor de conferentie, je hebt een bezoek naar een broer in zijn huis en lekker eten en zo. En ja, je bent in gesprek en ja, dan je probeert een beetje, ja, wat soort broer of gemeente is dit? En zij proberen te denken, ja, Filip, wat soort broer is hij en zo? Een beetje toetsen en zo. Ja, normaal denk ik. En dan de broer zegt tegen mij, ja, ik was in een conferentie een paar maanden geleden. En ja, ik was een beetje gezorgd omdat veel mensen bidden met de handen omhoog. Wat denk jij ervan? Zo, ik zeg, ja, wat doe jij met je handen? Sorry, wat doe u met uw handen? En ja, handjes samen of in je broek of zo zetten of zo. En ja, en wat doet mensen in de Bijbel met zijn handen als zij bidden? Ja, er is geen regel ervoor. De hele concept van je ogen dicht te maken. Ik ben helemaal benieuwd, wie heeft met dat begonnen? Omdat, ja, veel mensen in de Bijbel bidden met de ogen open. En als je hebt dat niet geprobeerd, als je gaat wandelen of zo, in de bos of zo, en je keek, probeer eens maar om te bidden met je ogen open. Toen wij in Canada zaten, mijn vrouw was bezig, Anneke was bezig met een aantal andere zusters van de vergadering, om Bijbelstudies voor Japanese vrouwen. In Toronto zijn veel Japanese dokters en de vrouwen hebben veel tijd op zijn handen. En ja, ze vinden het lekker om Engels te leren, maar ook ja, wat precies is Christianity en zo. En dus een van de lessen was over gebed. En dus ze hebben uitgelegd hoe je moet bidden en zo, hoe gaat het. En dan een Japanese vrouw zegt, ja, ik zal het proberen dan. En Anneke zegt, ja, doe maar. En dan ze beginnen te praten. Zonder de handen normaal en met de ogen open en zij begon te bidden. En zij was klaar en zegt, amen, was dat goed? Nou, we zijn gewend om een bepaalde buitenlijke vorm. En wat doet Jezus in dit gebed? In dit bepaalde gebed, vers 39. Nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met hun gezicht ter aarde en bad met zijn gezicht naar de grond. En Lucas zegt dat hij knielde. Ja, het is echt niet zo belangrijk, je fysieke positie. Maar soms de fysieke positie helpt jij en mij in onze gebed. Ja, soms met intensiteit om te knielen naast je bed of op de grond te liggen of zo. Het is geen voorwaarde of zo, maar wel, het helpt. En ik zie hier met de Heer Jezus ook. In vers 44 over gebed, de laatste stuk van 44, hij en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Ja, interessant. Waarom heeft Jezus gebeden voor de derde keer met dezelfde woorden? Is niet één gebed genoeg? Heeft God de Vader hem gehoord de eerste keer? Ja? Dus de tweede keer was niet nodig. En de derde keer natuurlijk ook. Of waarom heeft hij drie keer gebeden? Niet alle herhalingen zijn omhaal van woorden. Matthäus 6, 7. We hebben een last. Je kreeg een last voor een vriend, voor een situatie en je begint te bidden. Hoe lang moet je bidden voor dat persoon, voor dat situatie? Zolang de last blijft. Als je blijft met een last voor een situatie op je ziel, als je blijft met een last voor een persoon, ga door en bid. Tot ons last is afgelegd. Jezus, hij wist precies hoe het zou omgaan. En hij zegt tegen de Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Als het mogelijk is. Ik denk, ja, waarom heeft Jezus dat gezegd? Hij wist dat dit was niet mogelijk, omdat als hij wil mensen redden, dat is de enige manier. Maar ik vind het mooi dat de Heer Jezus had de vrijmoedigheid om te zeggen wat was in zijn hart. Soms, we zijn christen voor een lange tijd, je weet precies hoe een goede gebed moet zijn. En dan je zegt niet precies wat je voelt, maar niet precies wat speelt binnen jou, maar ja, theologische correct soort gebeden. Ik leer van Heer dat wij kunnen eerlijk met onze Heer omgaan. Hij uitte zijn voelde wens en voorkeur. Maar hij eist niet. En dat is een ontwikkeling dat ik ben een beetje bang voor. Want mensen beginnen om God te eisen. Wij moeten nooit vergeten dat wij zijn nooit God. Klinkt raar, maar hij bleef God. En dit is geen echt plekje voor dit eisen. Ik vind het mooi de tekst in Marcus. Marcus 14, 36. Ik zal het lezen. Marcus 14, 36. Jezus zegt, Abba Vader, zei hij, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Abba Vader, zal ik nog een keer lezen. Abba Vader, zei hij, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Abba Vader, het begint met relatie. Alle dingen zijn mogelijk voor u. Heeft te maken met geloof. Geloof is niet altijd zeker, ja, ik weet precies wat God wil doen, maar alle dingen zijn mogelijk voor u. Dat is geloof. Neem deze beker van mij weg. Dat is eerlijkheid. Mijn voorkeur, mijn verlangen. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Je overgeven. Ik geef de voorkeur aan uw wil boven mijn verlangen. Een besluit. Als we worstelen. Oh, ik zie. Dat gaat goed voor nog een 10 minuten of zo. Ik zie dat, dat als wij komen tegen een beker, er komt een tijd waar wij moeten een beslissing maken. We hebben de beslissing maken om de beker aan te nemen. Hij koos ervoor om op te geven, zich over te geven, om de beker te drinken. Maar ik was in de eind van deze jaar, ik was in Londen om mijn jonge broer te bezoeken, John. Niet zo jong, 2 jaar jonger. En zijn vrouw heeft multiple MS. En zij is ook jonger dan mij en jonger dan hij. Maar zij zit in een rolstoel. En zij kan niet met één oog, kan niet meer kijken of zo. En zij is onstabiel op zijn voeten. En zij vallen vaak en zo. En dan ik heb gedacht, ja, het is, gaat moeilijk hier met mijn broer. Nou, dit is niet een beker van drie maanden. Het is een 10 jaar proces. Zij heeft alles gehad, van experimenteel medicijn en veel zorg in Engeland. Ook naar veel genezingdiensten en weekenden. En komt een tijd, zegt mijn broer, of zegt Caroline, dat je moet stoppen met bidden en vragen. Niet met bidden, stoppen met vragen voor genezing. Wij moeten soms geneest worden van de neiging om geneest te worden. Als dat goed klinkt in Nederlands. Komt een moment waar wij echt de beker pakken. En zeggen, oké, hier, als dat is jouw beker voor mij, met jouw hulp, ik zal de beker pakken en drinken en niet altijd vechten tegen de beker. Met Paulus leren wij in 2 Korintiërs 12 dat hij heeft 3 keer gevraagd over de doorn in zijn vlees. Misschien kan ook 30 keer, maar 3000 keer, misschien dat is te veel. Komt een moment, we moeten stoppen. En de beslissing nemen om het te pakken. Het drinken van de beker maakt de Heer Jezus niet blind voor de pijn en behoeften van anderen. Soms, als wij pijn hebben, het is makkelijk om pijn naar andere mensen te geven. Wij voelen onszelf, ja, ik heb zoveel pijn, dus ik kan ook een beetje naar iemand anders een stuk geven. Pijn en bittere bekers zijn geen excuus om anderen te kwetsen. Ik merk dat Jezus was met zijn leerlingen niet boos omdat zij slapen. Hij zegt niet, hey jongens, hoe kunnen jullie slapen? Ik heb de kruis voor mij en jullie slapen. Nee, hij was rustig. Met Petrus, Johannes en Jacobus, hij was ook niet boos. Met Judas komt Judas met een zoon om hem te verraden. En hij zegt tegen hem, vriend, wat kom jij? Nou, ik kan veel andere woorden vinden, in Engels en Spaans en Nederlands ook, verrader of stomme man of maar nee, vriend. Met Malchus, de man zonder de oor, wat heeft Jezus gedaan? Het is zo makkelijk te zeggen, hey Malchus, jij bent om de verkeerde team. Mijn is de winning team, jij bent met de hoge priesters. Ja? Ga weg zonder oor en ik zal je oor aan de andere kant zetten, zodat je dat niet vergeet of zo, maar nee. Geen pijn aan Marcus. De Heer handelt de anderen met liefde en genade. Hoe kan dat met zoveel pijn? Omdat de strijd is uitgevocht in gebed met de Vader. Wij moeten werken onze pijn met de Heer. En dan, ik denk dat wij zal vrijheid vinden om met genade en de liefde omgaan met ook met andere mensen, moeilijke af en toe mensen ook. 1 Petrus 4, 19, daarom laten ook wij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. 1 Petrus 4, 19. Het is een tijd om samenvatten en te stoppen. Welke kenmerkt jouw normale leven? Kiezen zoals Judas voor zilveren munten, voor onze welvaart en persoonlijke materiële comfort. Kiezen zoals Petrus voor een zwaard om God op onze manier te dienen, uit onze eigen kracht? Of kiezen zoals de Heer Jezus voor een beker? Mij aan Gods roeping voor mijn leven overgeven. Soms komen we tegen moeilijke, dit is een normale keuze, maar soms komen we tegen een moeilijke situatie. Ik zal een stuk, een e-mail lezen. Jammer, het is in Engels. Ik heb het gisteren gekregen. 23 februari, 16:50, dus 5 uur gisterenmiddag. Dear Philip, I read your letter about your son Edward while he was still in intensive care, and I was wondering how it all turned out. I am a single mother who just lost her 15-year-old son to brain tumor. I am lost. I believed wholeheartedly that God was going to heal Jaden, the son. For 3 months, I searched the scriptures day and night, barely sleeping. I was with my son in the hospital, never leaving his side. But the Lord did not come through, not the way I so believed, and I'm now devastated. I have believed the Lord for 40 years, and I truly feel that he has really let me down this time. I literally searched the Bible for all healing. And do you realize that only 2 were not allowed? And in the New Testament, Jesus never refused anyone. So why did he refuse me? I am so devastated, so much pain. I know that Jay, the son, is with the Lord, but I miss him so much. Anyway, I just wondered how God answered your prayers. Ja, dat was van gisteren. Een vrouw, een moeder met pijn. Teleurgesteld met de Heer, omdat hij heeft niets gedaan. Zij heeft iets in haar beker gevonden, dat was niet volgens haar goed. Heb jij een beker te drinken? Wat is jouw reactie? Om te vechten zoals Petrus? Om te verhelpen van de situatie met je eigen ideeën in kracht? Of om je over te geven, zoals de Heer Jezus, de beker die je vader voor je bereid heeft ontvangen? Het gaat niet om passiviteit. Ja, laat alles gebeuren. Het is een bewuste keuze om over te geven zoals de Heer Jezus heeft gedaan. Ik heb vanmorgen een kleine antwoord gegeven. Te zeggen, ik ben bezig met een conferentie. Maar volgende week, ik heb geen flauw idee wie de zuster is. Je komt tegen af en toe deze brieven. Maar de boodschap is hetzelfde. Het is een beker dat God voor haar heeft gekozen. Weet niet waarom. God weet dat wel, hij heeft een grote macroplan. Maar te vechten met de beker brengt nooit iets goed uit. Het is een beslissing om je over te geven zoals de Heer Jezus. In vrede met heel ons hart bidden, niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Dank je wel.